Goedenavond en welkom iedereen hier bij ons aan de stamtafel van het Racecafé. We hebben weer een heel mooi raceweekend achter de rug en dat bespreken we vandaag met Olaf Mol, Jack Ploy, Rob van Gameren en Renger van der Zanden.
Samen blikken we terug op de Grand Prix van Singapore. Een klinkende zegen voor Mercedes en George Russell, die zijn vijfde Formule 1-overwinning binnensleept. Maar het echte spektakel vond plaats achter hem. Verstappen worstelde zijn Red Bull naar de tweede plek, terwijl de spanning tussen de McLaren-coureurs tot een hoogtepunt steeg. Ook bespreken we de MotoGP, waar de kerstverse wereldkampioen geblesseerd raakte. En vieren we Nederlands succes in de F1 Academy.
Nogmaals welkom, heren. Straks facetimen we ook weer heel even met Robert Doornbos. Laten we beginnen. Singapore. McLaren, constructeurs, kampioen.
Ja.
Olaf?
Wat een mirakel, hè?
Ja, maar haalt het de druk er nu vanaf?
Nee, ja, die druk is natuurlijk verdwenen. En dat betekent meteen dat er nu andere druk volgens mij naar boven gaat komen. Ik bedoel, dit is volgens mij alles wat wij het hele jaar gehoord hebben over die ozo beroemde of niet beroemde, welbestaande en niet bestaande papaya rules. Jack heeft zijn papaya shirt aangetrokken vandaag, dus hij zal er wel meer van weten. Maar dat is alleen maar geweest om die constructeurstitel binnen te halen. Dat is voor elke constructeur het belangrijkste. Het gaat om het geld. Ze hebben een dubbel aantal punten, dus dat die constructeurstitel eraan zat te komen, dat was wel duidelijk. Ze hebben de dozen even mee moeten schepen vanaf Baku naar Singapore, want daar hadden ze ook al klaarstaan met alles en nog wat. En ja, deze druk is er nu af. En welke box van Pandora ze nu geopend hebben, dat gaan we de komende wedstrijden zien.
Het is wel ontzettend knap van het team, toch? Een paar jaar geleden, waar ze toen stonden. Het is wel knap wat Zak Brown, Andrea Stella hebben gepresteerd.
Ik vond het vorig jaar knapper. Want toen kwam het opeens. Nu is het een vervolg op wat er vorig jaar is gebeurd. Ja. Dus ik vind dit jaar was het wel een beetje te voorspellen dat het eraan zat te komen. Maar nog desondanks blijft het knap.
Aan de top blijven, vaak wordt gezegd, moeilijker dan daar komen.
In dit geval niet, hè, want je hebt een goede auto. Gaat die auto opeens minder? Nee, het gaat om, gaan die anderen ook mee doen?
Nou, in principe heb jij wel gelijk, maar aan de top blijven is dan echt 3, 4, 5 jaar. Hè? Ja. Dit is gewoon van het ene jaar waar ze halverwege vorig jaar in Miami natuurlijk in één keer die stap zetten en dat hebben doorgetrokken. En feitelijk kun je nu toch alweer zien, ja, dat die mega voorsprong die ze hadden, die is wel gewoon weg.
Ja.
Die is echt weg, ze snotteren niet meer die wedstrijden af.
Dus gaan ze dit vieren?
Ja, natuurlijk gaan ze het vieren, want het gaat om geld, Chris. Moet jij ook weten.
Zo. Nee, maar hoe ga je dit vieren? Want ik kan me ook voorstellen dat het de druk een beetje afhaalt bij de constructeurs. Maar nee. Andere druk dus neemt toe, Renger, als coureur. Hè? Je zit in zo'n team wat dus de titel binnen heeft. Wordt het dan anders, denk jij?
Het is natuurlijk, het spreekt boekdelen dat ze, hè, mooie foto, heel veel champagne. Maar ze waren niet echt zo van, wauw, wat hebben we dit even geflikt op het moment. Hè? We zagen het er inderdaad aankomen. McLaren ging gewoon constructeurskampioen worden. Dat was
ze
dit
hebben
jaar
niet gewonnen, dat deed pijn. Ze hadden hem liefst met een 1-2'tje willen aftikken.
Ze zijn niet meer zo dominant als aan het begin van het jaar. Absoluut niet. En het is natuurlijk super bijzonder als je, wat ze vorig jaar hebben gedaan, zo'n slag hebben geslagen om in één keer een auto heel snel te maken. Dat is eigenlijk ook ongekend, eigenlijk ook bijna ongeloofwaardig. Ja. Bijna hoe kan het? Super knap, maar kijk eens naar wat Red Bull nu doet. Die pakken in één keer een setupverandering. Zal het een vloer zijn, een achtervleugel, wat het ook is. En in één keer doen ze mee voor de overwinningen. Dus het kan wel binnen de Formule 1 heel snel de andere kant op gaan. Als een blad op de boom omslaan. En dat doet McLaren goed door in ieder geval vooraan mee te blijven.
Ze zijn niet verslapt halverwege het seizoen, waardoor de andere teams dichterbij zijn gekomen.
Ik denk dat de andere teams beter zijn geworden en dat zij niet de grote updates hebben gevonden. Ze zitten continu in de windtunnel. Ze zitten continu in de motorenafdeling. Overal.
Ja, en ze zijn ook nog een beetje aan het focussen op volgend jaar. Hè? Ze zijn niet meer alle energie aan het stoppen in dit jaar.
Ja, we hebben andere teams, Jack. Ja, Iedereen die dat nu roept, vind ik een beetje gelul van, ja, maar we zijn bezig met de auto. Iedereen is al vanaf mei afgelopen jaar bezig met die nieuwe reglementen en die nieuwe auto's.
Ik vind het bijzonder dat Red Bull zo hard pusht. Ze lagen echt ver achter. En nog steeds zo hard pusht om dit jaar die auto nog recht te trekken. Dus of het zijn kleine veranderingen die heel goed uitpakken, of ze zijn echt zwaar aan het doorontwikkelen. En dat zou ten koste gaan van volgend jaar.
Ik heb wel van, als je bijvoorbeeld je problemen niet op kan lossen een aantal jaar lang, hoezo heb je dan wel het vertrouwen dat je, zeg maar, voor nieuwe reglementen daar ineens alles op de rit hebt? Dat vind ik ook altijd gek. Je kan toch niet zo, als Ferrari heeft dat jarenlang gezegd, dan liep het niet aan het begin van het seizoen. We richten ons op de auto van volgend jaar. Ja. Maar als je niet eens weet wat er mis is met dit ding, hoezo heb je dan vertrouwen in een ding van volgend jaar?
Nou, vaak zien ze dingen bij andere teams die je dan niet kunt implementeren op de auto die je al gebouwd hebt vanwege het concept en alles wat er is. Dus dan zie je wel wat, denk je, ja, maar als we dat doen, dan hebben we een groot probleem. Dus als we dat nou als basispunt gebruiken voor de auto van volgend jaar, dan kunnen we dat positieve deel.
Maar Mercedes, weet je, met de zijkant bedoel jij natuurlijk ook met name.
Ja, Mercedes begon met dat zero pop
volledig, ja.
Maar je kan toch altijd wel iets proberen dan, zeg maar? Ik bedoel, je kan altijd, als je ziet dat er toch wat...
Als het in het concept van de auto zit, Rob, lukt dat niet. Want dan denk je, oh, dat bouw ik even aan, doe ik even dat.
Je moet
dan werkt ineens de hele achterkant niet meer.
Je moet toch iets flexibeler zijn dan dat, eigenlijk? Stel dat er volgend jaar, aan het begin van het jaar, kom je erachter... Ja, we zitten ernaast. Hoeveel jaar zit je er dan naast? 5 jaar?
Ja, de beste tests zijn nog steeds de races. Tijdens de race kun je testen. Als je je seizoen weggooit, dan moet je nog steeds dingen op je auto gooien om te kijken hoe het in de racecondities werkt.
Maar dat lukt de Red Bull dus wel.
Ja, ongelooflijk.
Ja, nu pas. Die hebben natuurlijk ook dikke jaar lopen pielen. Ja. Mooi wel van Red Bull trouwens. Sinds de zomerbreak gewoon max 86 punten. Russell 65 punten gepakt. Piastri 52 en Lando Norris 99.
En het verschil had groter kunnen zijn, want het had anders kunnen aflopen na de eerste paar bochten. Nee, maar ja, dat was een touché, heren.
Ja, ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren. En weet je waar het dan ligt, hoe het dan ligt? Uiteindelijk gaat een Norris net even te hard over de curb. We gaan hier naar rechts, dan gaan we naar links. En Norris tankt hem hier net heel even over de curb, zo pom er tegenaan. Bij Norris, dat is je teamgenoot, rule nummer 1.
Ja,
maakt niet uit of het een papaya rule is of een andere team die de regels opschrijft. Je teamgenoot raak je niet. En hij rijdt er gewoon poef tegenaan. Wat mij betreft is dit 100% fout van Norris.
Dus hij neemt te veel risico, vind jij?
Hij glijdt uit. Weet je, hij neemt een bocht. Ik zie dat hij geen curb raakt. Maar hij glijdt aan de achterkant weg, waardoor de voorkant een stap neemt richting zijn teamgenoot. En daar raken ze elkaar.
Wedstrijden zat gezien, jongens, bij de start. Dan werd er meteen tegen Max gezegd van, je moet die plek teruggeven, anders krijgen we gezeik. Hier is er geen seconde over gesproken. Mm-hmm. Het is altijd bij de start blijft het een beetje lastig. Maar het lijkt alsof de FIA gezegd heeft, het is interteam, laat ze het maar oplossen. En dan
ik
is
vind wel heerlijk dat hij het doet, Lennon Norris. Want we hebben natuurlijk ook regelmatig hier aan deze tafel gezeten, dat we zeiden van, dat ontbreekt hem een beetje aan die echte vechtersmentaliteit. Dat laat hij nu wel zien. Ja. Maar als je onboord bij Piastri zat nu, die denkt inderdaad, wat gebeurt hier nou, zeg maar?
Ja, niets,
dat is toch raar, hè? Oscar, laat de dingen eens even voorbij, want hij heeft een slechte pitstop. Nu roept hij van, ramp me eraf. Ja, niet zeiken. Ja, dat is niet goed.
Ja, goed, ik vind het, we hebben het al een paar keer gezegd natuurlijk met die papaya rules, dat we het onzin vinden. Je creëert nu een heleboel drama binnen dat team. En dat wordt allemaal door engineers en knappe koppen bedacht. Maar er wordt gewoon keihard gereest op het circuit door straatvechters. Ja. En die denken even wie wat anders. En die worden de hele tijd proberen ze die binnen banen te leiden. En dat kan gewoon niet. Nee. Je gaat dit gewoon tegenkomen. Het is toch logisch dat deze twee om de titel vechten, dat ze elkaar af en toe gaan raken.
Over straatvechters gesproken. Ja. We hebben inmiddels Robert Dornbos aan de lijn. Robert, hoe kijk jij naar de start? Nam Norris te veel risico volgens jou?
Heerlijk bruggetje, Chris. Je bent nog niet verleerd. Klasse. Nam niet te veel risico. Nee, dit is wat we willen zien. Dit is wat je wil zien als fan, als liefhebber, als analist, als verwend Formule 1-kijker. Actie in die eerste paar bochten. Max Verstappen had niet voor niks die rode band gekozen, want die hoopte juist wel een beetje actie. Voor hem lukte het niet. En daarentegen vond ik dat Lando juist wel dat risico nam. Kijk, die hele rechterbaan is veel beter weg. Veel meer grip. Links start je gewoon, heb je gewoon minder goede start. En Oscar zit hier eigenlijk opgesloten aan de buitenkant van Max. Daardoor Lando zegt, dankjewel, ik zie een gat, daar ga ik voor. Natuurlijk ga je ervoor. Dat hij dan Max aantikt en daardoor de controle over de auto verliest. Kijk, dit moment remt hij. Hij stuurt in, tak, touché met Max. En dat duwt hem eigenlijk automatisch tegen Oscar aan. Ja, waardoor Oscar meteen denkt, what the fuck, jij rijdt gewoon vol tegen mij aan. Dit is puur race, als je het mij vraagt. Perfect dat de stewards hier niets aan gedaan hebben. En een beetje wel om een gele kaart vragen van Oscar meteen. Maar dat is ook logisch, dat is wat jullie ook zeggen. Dat heeft McLaren zelf gecreëerd intern in dat team. Van, hallo, is die niet over de regels heen gegaan? Mag ik niet even mijn positie terug? En dat wordt van kwaad tot erger nu.
Robert, even voor mij, hè. Dezelfde situatie die we net gezien hebben, die jij bespreekt. Max Verstappen tikt op deze manier Lando Norris aan. Wat was er gebeurd?
In mijn optiek zouden dus de juiste race stewards niks doen, Olaf.
Terugkijken naar wat we het hele jaar gezien hebben. Wat was er gebeurd?
Ja, maar kijk, dan kan je hem appels met peren gaan vergelijken. Want die flap die eraf hing bij Lando, die hing er ook af bij Kevin Magnussen 2 jaar geleden op dezelfde Grand Prix in Singapore. En die kreeg een meatball en Lando kreeg hem niet. Dus er wordt met verschillende maten gemeten nou eenmaal, dat weten we. Maar in principe zijn de stewards dit jaar goed in de eerste ronde, vind ik. Racing incident.
Ja,
weet je, als dit er nu...
In de eerste ronde. Okay, ja, het is wel mooi om hier even gelijk op in te springen, Robert. We zien hier twee auto's, die van Magnussen van een paar jaar geleden. Wing end plate is kapot en moest naar binnen om een te vervangen, de voorvleugel. En Norris niet.
Met een meatball en Norris niet. En het is 2 keer gebeurd bij Haas. Het slaat echt helemaal nergens.
Günther Steiner dus... helemaal door het glasplaatje. Die was woedend hierover.
Echt meten met twee maten. Gewoon...
En Olaf, jij bent van, bent overtuigd van het feit... omdat hij Engelse coureur is, dat hij daardoor anders wordt beoordeeld.
Je zet soms die dingen zo lekker neer. Overtuigd en vanaf nu is het zo. Nee, ik ben er niet van overtuigd. Maar ik vind wel dat er te veel dingen... in het Britse kamp zijn. Ik zou willen in zo'n wedstrijd waar je WK's boven hebt hangen... en dan zeg je, ja, maar ze zijn allemaal echt onafhankelijk... dat er toch niet een Engelse steward in het stewards panel zit. Zorg dat dat er niet is. Er zijn er zat, haal dat weg. Ik zeg niet dat hij wat verkeerds gedaan heeft, maar hij zat er wel, weet je, Derek Bork. En dat moet je niet willen. Moet je gewoon niet willen.
Ja, maar als je naar die endplate kijkt, die van Norris hangt wel een stukje minder... Nee,
totaal.
Op het rechte stuk was hij net zo ver naar buiten, hoor.
Ja, nee, maar het is... Ik denk vooral dat ze geleerd hebben van het verleden... en zeggen, ja, dit sloeg nergens op wat we toen hebben gedaan.
Ja, maar dan moet je dat naar buiten brengen. En hebben ze niet gedaan.
Ik wil heel even terug naar de situatie met Piastri en Norris. Piastri heeft er in ieder geval een hele duidelijke mening over. Dat hoor je over de boordradio.
Ja, dat was niet heel team-like, maar no further action from the stewards. As a team, we can see Lando has to avoid Verstappen, so we won't take any action during the race. We can review further afterwards.
Hey, that's not fair. I'm sorry, that's not fair.
Oscar, we'll have the opportunity to review together afterwards. Focus on this race, mate. We can still have a good result here.
Yeah, but if he has to avoid another car by crashing into his teammate, then that's a pretty good job of avoiding.
Ongelooflijk dit.
Ze maken er ongelooflijk aan.
Ze maken er veel te veel woorden aan vuil. Hij had zijn mond moeten houden na het feit dat hij zegt... jongens, de steward doen er niks aan, dus onze handen zijn gebonden. Ga verder waar je mee bezig bent. Punt. Maar nu gaan ze dit. Ja, maar het is niet eerlijk. Ja, maar het is zus. Ja, we spreken
het
daarna.
Ja, maar het is terecht wat je zegt. Ja, maar dat komt door het gelul wat er afgelopen jaar is gebeurd. Ja.
Dit is alleen maar papaya rules. Nu die constructeurstitel er is, de eerste volgende keer dat dit weer gebeurt... dan hebben ze echt aan Piastri de verkeerde gewoon. Want hij laat je heel duidelijk blijken dat hij het er echt niet mee is.
Want Piastri gaat er nu dus harder in, denk jij, hè?
Ga je weer. De kans is groot dat Piastri er wel wat harder in gaat. Ja. Maar
zal
Norris
ik hem zeggen?
Ook.
Ik denk van wel.
Ja, je denkt van wel. Robert, wat denk jij? Gaat Piastri vanaf nu harder racen?
Norris ook.
Kijk, hij gaat niet anders racen, maar hij gaat wel harder racen. Kijk, het feit is, hij moet gewoon voor Lando zitten. Laten we dat voorop stellen. Dus hij was een snellere kwalificatieronde, heeft hij afgewerkt, chapeau. Maar in de race, space, ja, waren ze wel erg aan elkaar gewaagd. En dat gat, dat bleef ongeveer gelijk. In traffic veranderde dat een beetje. Dus ze zijn extreem aan elkaar gewaagd. Als je dan het voordeel van de twijfel moet gaan krijgen van je team... Er was een interview vandaag kwam naar buiten van Oscar Piastri... waarin hij de papaya rules uitlegde aan een Engelse journalist... notabene van Autosport. Waarin hij zei, de papaya rules is eigenlijk maar één regel. Don't hit each other. Dus hij heeft natuurlijk hier een punt... dat zijn collega gewoon de controle verliest van de auto. Want laten we eerlijk zijn, als Oscar er niet geweest was... had Lando een mega overstuurmoment gehad. Oscar heeft hem eigenlijk opgevangen... Ja, dan creëer je dus een logische gedachte van Oscar... dat hij denkt, nu krijg ik die positie terug. Want hij heeft me niet ver ingehaald, hij heeft me eraf gebeukt. Daarna komt er een pitstop van 5 seconden. Hoor je ook niks op de boordradio van onze fout, sorry. Dat ging volgens mij Monza anders. Dus ik begrijp wel dat Mark... en ik had hem al na Baku aan de lijn, was hij al niet heel happy. Dus ik heb hem nu maar niet meer even een appje gestuurd. Die moet nog even afkoelen, denk ik. Ja, die zijn pist, want je voelt gewoon dat er... Het team neigt naar Lando Norris als favoriete rol. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet eerlijk is als Oscar heel het seizoen bovenaan staat.
Nu die constructeurstitel er is, denkt en Lando Norris, zo, nu gaat het om mij. En Oscar Piastri, nu gaat het om mij. Want ze hebben niet meer dat zwaard van Damocles. Want we moeten die constructeurstitel veiligstellen. Nu die geweest is, wordt het probleem voor McLaren in kwadraat groter. Die kunnen alleen maar hopen dat ze niet naast elkaar kwalificeren.
En is dit ook de reden
maar
geweest...
Maar dat hadden we al besteld in Monza. Ja. Dit hadden we voorspeld in Monza. Monza vond ik echt het dieptepunt gewoon. Dat je dus een langzame pitstop, dan 6 punten... Hè, dat was een wissel van 6 of 7 punten. Wat is het? Tweede en derde plek. Hebben ze dan aan elkaar teruggegeven. Ja, daarmee creëer je gewoon een... Oké, ik heb een get-out-of-jail-card. En die gaat Oscar gewoon callen in deze weekenden. 6 weekenden, 3 sprints. Bring it on.
en Robert, toen het team de titel vierde... was Piastri niet te vinden bij het podium. Zegt dat dan ook nog iets of is dat allemaal speculatie?
Nee, dat was echt terecht. Dit was last minute geïmproviseerd vanuit de VIA en de FOM. En Oscar, omdat hij vierde werd, stond hij bij de mediapen. Dat moet Jack weten. Daar komen de mannen die niet op het podium staan. Dus hij stond daar eigenlijk gewoon verplicht zijn nummertje te doen. En één keer achter hem was het team feest aan het vieren. Dus op internet lijkt het alsof hij er niet bij mag zijn.
Maar...
Want... Nee,
Oké, hier komt Jack Robbins.
Maar hij mag gewoon daar naartoe. Hij krijgt gewoon toestemming van de VIA, wellicht achteraf. Precies. Meteen zeggen ze, waar ben je? Maar als hij zegt, joh, ik moet daar ook zijn. Hij had daar gewoon naartoe gekund, maar hij heeft het gewoon expres niet gedaan. En het bizarre is, ik heb het in de race geroepen. Ik heb in de race geroepen, naast Olaf als co-com, zei ik... volgens mij gaat hij helemaal niet voorbij. Lando blijft hier lekker rijden, want dan pakt hij lekker het feest mee op het podium... en dan zit Piastri lekker in het vierkantje. Ik heb het geroepen, ik heb het voorspeld.
Dat hele podiumding, Robert, niks ten nadele... maar als je ziet wat Fonda regelt met confetti en vuurwerk en ding... dat is natuurlijk niet een last-minute ding, hè. Dat was allemaal gepland.
Nee,
en vorig jaar hebben ze 40 minuten gewacht tot Lando erbij kon zijn. Dus er ligt... Ze hebben het vandaag allemaal geprobeerd... Ja. Ze hebben het allemaal geprobeerd met de mantel der liefde te bedekken. Van nee, dat klopte en die radio en dit en zus en zo. Was allemaal vanwege dit en ja, dit kwam vanwege dat. Geleuter.
De radio ook.
Ja, de radio jongens, dat ga ik even verduidelijken. Op beeld is te zien dat Piastri bij de overwinningsspeech van Zac Brown... de radio eruit trekt, ik wil het niet horen. En dan zegt het team vandaag van ja, maar wacht even, dat liep niet synchroon, beeld en geluid. Maar de heren hier aan tafel denken daar dus anders
over. Hij was al uit de auto. Ja, waarom zou je dan die boordradio die kant op sturen? Weet je?
Nee, ze zeiden ook van hij moet alle technische systemen uitzetten vanwege de warmte van Singapore. Dus, en daarmee... ontplugde die eigenlijk gelijk zijn radio. Nou, je zag gewoon aan de ogen van Oscar dat hij echt die stuur eruit trok... en dacht van, hier heb ik even niks aan die boodschap.
Daar heeft Robert absoluut helemaal gelijk. Kijk naar deze foto die nu voor staat. Het is zo jammer dat ik er niet kan zijn, want je kan het gewoon zien. Ze vergeten staal op dat moment. Boos, Link, maar hij moet zich gedragen... want hij moet namens het team gezellig zijn.
Weet je, nog midden in de wedstrijd werd hem ook nog even gezegd... als we een safety car krijgen, gaan we dan naar de softband? Wat hebben? Antwoord, joh, het interesseert me geen reet wat je doet. Hij was er echt wel... Maar ja, niet met die woorden, hè? Maar...
zeg jij nou dat... Ja. Ja. Ja.
Robert, laten we even naar Verstappen gaan. Werd tweede, had wel een zware race in zijn ogen. Niet tevreden over zijn wagen. Maar dan heeft hij wel het maximale eruit gehaald, denk ik. Wat denk jij?
Maximale... Ja, absoluut, Chris. Meer dan maximaal eigenlijk, zoals de afgelopen weekenden. En als je dan ziet hoe die dat kwalificatierondje afwerkt... en het venijn wat hij in zich had... omdat zogezegd Lando Norris dat laatste rondje heeft verpest... die reed natuurlijk 2 seconden voor hem. Had hij opgeschreven, heeft hij onthouden. Dus daar kunnen we ook nog iets van verwachten dit jaar... dat dat een pop-back wordt. Maar dan in de rem, wetende dat je die auto niet naar je hand kan zetten... bij het aanremmen voelt het alsof er een handrem aangaat. Dus dat betekent dat je bij insturen dat je steeds die auto moet opvangen... Als het tools gebruikt, dat hij desnoods... hij vroeg ook het team om hulp, van wat moet ik nu doen? Want mijn brake-bias veranderen is niet genoeg. Dan 18 ronden lang Lando Norris achter je houden. Knap staaltje verdedigen. Echt wereldprestatie.
Maar kan ook alleen maar op Singapore, hè? Had op geen andere baan gelukt.
Tuurlijk. Ik bedoel, zelfs Lewis Hamilton finishte met 3 remmen... in plaats van 4 op zijn auto nog in Singapore, weet je? Het is een stratencircuit, natuurlijk super lastig inhalen... ook al ben je 2 seconden per ronde sneller. Maar toch... geen foutje gemaakt.
Knap. Absoluut. Ringer, hij startte op soft. Wat vond jij van de strategische keuze van Red Bull en Max?
Nou, ik vond ongelooflijk hoe lang die soft het uiteindelijk vol heeft gehouden. Want normaal verwacht je, nou goed, we gaan op soft. We gaan proberen die start te pakken en als eerste bij de eerste bocht te zijn. En daarna kijken of ik ze achter kan houden. Eigenlijk bleven die... Nou, ik denk dat het wel de reden was dat ze de soft pakten om bij de start...
Mag ik even wat schetsen?
Kom maar op.
Ze reden bijna 8 seconden langzamer dan de kwalificatie. Moet je je voorstellen dat jij volgende week moet rijden... en jouw eerste race pace is 8 seconden langzamer. Dan kan je wel een beetje banden sparen, of niet?
Is ook zo.
Russell liep 4 seconden uit. Max was helemaal niet bezig, want die moest die banden sparen. Dus zo...
Zeker waar.
Onlogisch vond ik het niet.
Nee, maar dat is ook omdat je die keuze maakt. Maar ze gingen wel all-in om bij de eerste bocht... En
ja, maar dat is de enige keuze die hij had.
En daarna gingen ze managen, dat absoluut.
Omdat dus, die linkerzijde van de baan gladder was dan de rechterzijde?
Nou, sowieso, als je een harde of een zachte band pakt... in dit geval medium en soft... dan die soft die heeft gewoon meer grip. Dus dan verwacht je dat je eerder bij de eerste bocht bent. 2,1 meter, zegt Olaf. Dus daarvoor kozen ze voor de rode band, voor de soft. En proberen ze daarna te managen. En met die volle tank. Het gaat allemaal wat langzamer. De volle tank betekent ook meer slijtage op de band. Maar als je dan iemand kan overlaten om een band te besparen op slijtage... dan is het Max wel. Dat deed hij goed.
En wat volgens mij vond jij het fantastisch wat hij deed in zijn outlap ook.
Ja, weet je, daar kijk ik gewoon... Ik kan daarvan genieten uiteindelijk. Weet je, je ziet hier uiteindelijk heel slim van Red Bull... Hè, dat ze precies Max voor de deur van Alonso laten komen. Want eigenlijk reed Norris daar, voor de pitstop... reed hij waar Alonso op dit moment rijdt, vlak daarachter. Maar kijk in de volgende bocht. Ze gaan uiteindelijk hier Dit is het bocht 4-5 of zo. Ja. Kijk naar dat muurtje. Hoe dicht hij langs die muur al uitkomt. En dat is op koude banden, hè? Ja. Veel dichterbij dan een Alonso. Hij gaat gewoon gelijk, hoppakee, uit de pits, vol gas. Alles maximale uit die auto halen. En hij rijdt trouwens later in die ronde ook purple-purple. Dus snelste twee
Jean-Pierre zei tegen hem,
outlap.
Crucial. Outlap is crucial. 3 seconden wint hij daar.
Maar dit is max ten top.
3 seconden.
Geef hem een missie mee. Ja. Hij zegt inderdaad van, we moeten voor Norris blijven. Red Bull helpt hem ook goed door zorgen dat een Alonso daar rijdt. Dus Norris kon op dat moment niet pitten, want dan had hij achter Alonso gezeten. Maar dat maximaliseren van dat rondje, ja, ik kan daar gewoon...
Dit heeft hij geleerd van Jos op de kartbaan, naar buiten en bam, er meteen staan. Onder alle omstandigheden. Regen, iedereen blijft binnen, naar buiten en er meteen. Daar heeft hij het geleerd en daar kan hij nog steeds van.
Robert, nog heel eventjes. Voor de derde race op rij heeft Max de McLaren's verslagen. Loopt 6 punten in op Piastri, 3 op Norris. Biedt dit nog hoop op het WK voor Max?
Hoop op het WK. Ik sprak vandaag iemand van Etara, van de Abu Dhabi Grand Prix. Die zijn helemaal uitverkocht. Alle pakketten vliegen de deur uit. Iedereen hoopt op die mega finale in Abu Dhabi. Want in dit tempo, met een foutje en een beetje geluk links en rechts van McLaren, moet het lukken. Het valt mij nog steeds op dat McLaren, weet je, een pitstop, ieder weekend een pitstop van 5 seconden verkloot. Dat wil niet zeggen dat het allemaal foutloos gaat daar. Dus met weekenden die vrij onvoorspelbaar zijn qua sprint, race, weekenden, et cetera, dan heeft Max natuurlijk gewoon nog alle kansen. Maar hij moet wel in zijn kopje gaan zitten bij die gasten. Dus ze moeten onderling foutjes gaan maken.
De makkelijkste rekensom, die zag ik vandaag op internet voorbij komen, heeft iemand gemaakt. Als Max alles wint vanaf nu, Lando wordt overal tweede en Piastri wordt overal derde, wordt hij met 1 punt wereldkampioenschap. Oftewel, het gaat niet gebeuren.
Maar we gaan het zien. Zorg jij dat je kaartjes hebt voor Abu Dhabi? Ja,
komen wij allemaal die kant op.
Ik ben er sowieso bij, jongens. Ik ben er sowieso bij.
Hey, dankjewel. Fijne avond.
Jullie weer te zien. Bye.
Hoi, hoi. Ja, want heren, sinds de zomerstop heeft de stappen 34 punten goed gemaakt op Piastri en 39 op Norris. Dus in dat tempo
Er moet iets met McLaren gebeuren. Ze moeten een DNF'je hebben. Dan wordt het echt leuk. Ja.
We hebben net gezegd dat het gaat escaleren. Ja, exact.
Wat
je niet meer rekent, Chris, wat je niet meer rekent, is dan kun je wel roepen, gisteren pakt hij dus 3 punten. Hij pakt 3 punten op Norris en hij pakt 6 puntjes op Piastri.
Ja,
daar win je de oorlog dus niet mee.
Nee. Ja.
En al die wedstrijden winnen, inclusief de
Norris had sprintrace nog 2, geloof ik.
3 sprinten. Ja, maar dat is maar 8 punten. Weet je,
maar Norris had Piastri net wat harder moeten raken. Dan waren ze met z'n tweeën
Maar dit gaat toch nog gebeuren, jongens? Als wel wat je nu zegt uitkomt. De strijd is nu hevig.
Nee, ze hoeven zich niet meer in te houden. Want dat constructeursgeleuter hangt er niet meer boven.
Dus ze gaan gewoon all-out.
Ze gaan
tegen elkaar aan.
Ja, dat gaat er gebeuren.
Het is onwaarschijnlijk, maar er zijn gekke dingen gebeurd.
Precies.
Dus laten we de hoop erin.
De 2 Mercedes tetsen er elkaar af.
Nou ja,
ik hoor het nog, de legendarische woorden.
George Russell, de winnaar van dit weekend. Hebben we nog helemaal niet over hem
gehad. Ja, maar dat moeten we ook zo kort mogelijk bespreken.
Het is, knap, jongens. Nee. Hij wint. Is het door de kwalificatie geweest? Daar heeft hij de race gewonnen.
Ja, moeilijk inhalen op Singapore. Hij reed aan de leiding en hij heeft gewoon een clean race gereden. Uiteindelijk ging hij 2 jaar geleden nog de muur in aan de leiding.
Mm-hmm.
Nu had hij het iets cooler vanwege zijn koelvest. En kon zijn hoofd koel houden en heeft hij hem uitgereden.
Maar
ja,
het is natuurlijk ontzettend knap dat hij die kwalificatie zo goed heeft gedaan, nadat hij in de tweede vrije training een crash heeft. Dat hij ze goed hebt.
Maar bij die jongens niet uit, man. Die maken een crash en als die auto gebouwd is, dan staan ze...
Coureurs zijn niet zo heel slim, hè, Chris. Dus dat vergeten ze vrij.
Er is maar één probleem, Chris. Ja. En dat is dat ze nu al voor morgen en voor woensdag vergaderingen op de fabriek gepland hebben om elkaar de vraag te stellen, hoe kan dit?
Ja.
Ze hebben geen idee.
Waarom?
Hij heeft geen idee waarom die auto zo goed ging.
Ik vind wel een leuk item om een keer over te vergaderen. Waarom zijn wij zo goed?
Nou, ze hadden verwacht hier heel slecht
zijn. En Toto en
crisis management, crisis meeting. Waarom zijn we zo goed?
Het is niet dat ze zeggen, ja, we hebben de voorkant veranderd en nu deed hij het.
Maar weet jij het, Olaf?
En nu, nee, natuurlijk niet. Als zij het niet weten, hoe moet ik het weten?
Heb je alles ooit gehad? Dat je dacht,
een orakel.
Maar jongens, dat gebeurt mij elk weekend.
Ja. Is toch even een laatste dingetje nog over Russell. Hij heeft nog steeds geen contract getekend voor volgend jaar. Dit helpt hem wel om een beter contract te krijgen, financieel. Of een extra jaartje, wat hij zo graag wil.
Als je nu toch George Russell bent, dan ga je toch heel relaxed achteroverleunen. Dan denk je, mooi, weer een overwinning, weer een podium.
Ja, als je niet weet dat het goed gaat volgend weekend...
Waar moeten ze naartoe dan?
Dat is de absolute beste vraag. Wie moet er dan in die auto?
Welk alternatief heeft Russell?
Ook niks. Russell heeft geen alternatief. Mercedes heeft nog een alternatief.
Dus
als Piastri heel boos
eruit, ja.
En dan is heel boos worden is.
Wie durft het lang zo te blijven zitten? En wie laat
maar dan helpt zijn overwinning voor Russell dan wel weer, toch?
Verder achterover.
Dat is weer een nulletje ergens.
Minder bellen, minder de telefoon opnemen.
Lekker op. Doe je lekker rechtop, hé. Is daar niet iets over te melden op social media? Heeft hij
schijnt nog
40
miljoen bij Cadillac te hebben liggen, inderdaad. Daar kan hij misschien nog terecht ook nog.
Heb je nog meer
over? Ik zo meteen nog over Cadillac, ja, trouwens. Eerst even een uitstapje naar andere autosport. Want in het verleden, DTM, Renger heeft ook nog gereden, ja, in het verleden. Was een groot kampioenschap, is de laatste jaren wat minder geworden. Maar er zitten leuke rijders zitten erbij. Onder andere Guven, de Turk, die nog een keer Porsche Supercup kampioen is geworden. Oh, ja. Er kon hier 7 man kampioen worden op Hockenheim in de laatste race. Maar Guven ligt hier op de tweede plek. En moet je eens even opletten, die gaat hier even binnendoor kijken. Over het gras. Nee. Dit is de laatste ronde van de race. En zo pakt hij het kampioenschap. Op Hockenheim, waar Sebastian Vettel het ooit uit zijn vingers zag glippen in deze bocht. Tenminste, uit zijn vingers zag glippen. Hetzelfde verkloten bedoel ik eigenlijk.
Ik zeg leaving the track and gaining an advantage.
Ja, maar als het over gras is, dan vind ik het helemaal prima.
Ik ook hoor.
Dus dat was een spectaculair einde, mooi, zeg maar. Ja, en als we het over spektakel hebben, hoeven we niet ver te zoeken op onze zender. Dan moet je gewoon op zondagavond NASCAR kijken. Want daar hadden wij Ross Chastain vorig jaar, die via de buitenbocht ging. Maar die had gisteren ook weer iets leuks. Die zette hier een inhalactie in. Ja, die kon natuurlijk helemaal niet. Dan denk je, ja, tik er gewoon een concurrent van af. En dan denk je, ja, hoe kan ik over de streep snelste? Gewoon achteruit.
Ja, en die gele auto, die had hij voor moeten
blijven. Ja, Joey Logano, ja, die gaat hem net voorbij. En die zit daardoor in de playoffs. Ja, het was weer één grote miserie bij de NASCAR. Maar,
Robby, dit kan niet.
Nee, natuurlijk niet.
Jij zegt, hij zet een inhalactie en hij komt van 4 auto's.
Hij roste me gewoon. Maar moet kijken waar hij vandaan komt.
Hij heeft nooit geremd. Boef. Op rotte jij.
Hij ramt ook eerst die bandenstapel. Ja.
Weet je wat zijn voornaam is?
Ross, ja.
is dit typisch Amerikaans?
Nou, dit is niet, het kan gewoon niet, jongens. He, elkaar eraf rijden.
Het blijft onbestraft.
Het blijft onbestraft. In Europa helemaal niet. In Amerika is het allemaal gewoon net.
Maar dit is wat eigenlijk wat Max ook zei op zaterdag. Het is opgeschreven, het is genoteerd. Deze onthoud ik nog even. Ja. Weet je wel? Ja, dat komt in de NASCAR.
Dat was een activiteitje met Norris in de kwalificatie.
Ja, dat is eigenlijk een beetje een soort van NASCAR-manier. Want zo lossen ze het daar vaak op. Maar goed.
Escalatie.
Even een klein uitstapje dan nog naar de Formule 1. Want het was niet altijd even spectaculair in Singapore. Dat dachten ze ook bij Mercedes, de pitcrew. Die hadden ook niet zo heel veel te doen. Het ging allemaal op rolletjes. En er staat iemand te filmen op het dak. Ik ga TV, er staat daar een Mercedes-monteur. Wat staat hier te kijken op de telefoon? Die zit gewoon voetbal te kijken. Bij de wedstrijd.
Dit is een geweldig shot, hè?
Echt? De internetknutselaars hadden daar wat anders in gefotoshopt, zou ik zeggen. Maar dit was gewoon echt waar.
Welke wedstrijd was het? Heb je het ook gezien?
Nee, ja, ik ben niet
zo'n shirt van Singapore.
Ja.
Nee, dat was een voetbalwedstrijd.
Nee.
Ja, maar ik ben benieuwd welke pot het dan is.
Dat was
geweest.
FC Singapore tegen, jij kent die club.
Het was een geel
shirt.
Shirt.
Ja, jij
Villa Real, Dortmund kan het zijn geweest, want het was Mercedes. Misschien dat een Duitse.
Nou, Villarreal Dortmund gaat niet. Volgens mij was het Villarreal tegen Real dit weekend.
Kunnen we niet zien? Kunnen we niet zien?
Oh, dat is het waarschijnlijk geweest.
Oranje shirt. Jack, jij was het.
Ja, dat was de keeper.
Oh, dan gaan we nog even achteraan.
Het was me.
Maar goed, we hoorden de afgelopen tijd, want hier komt de Cadillac link eindelijk. We hebben de laatste tijd laten zien dat ze allemaal druk bezig zijn tijdens die weekend en whatever. Sergio Perez was afgelopen weekend niet zo heel druk bezig op de fabriek. Hij was namelijk wat anders aan het doen, want die is bij zijn goede vriend. Let op, we zien hier Enrique Iglesias, Spaanse zanger. Dat is een goede vriend van Sergio Perez. Hij is al een paar keer als gast met Sergio is hij naar het circuit gekomen en die haalt hem erbij. Sergio is redelijk katje lam, kunnen we zeggen.
Dat lijkt mij ook, ja.
Die ging mee het podium op. En die had de avond van zijn leven in Guadalajara in Mexico. Dus,
als je zijn wandeling naar het podium zag, dan dacht je, nou, daar zit al een bakje in.
Ja.
Een kiletje.
Maar goed, weet je, de man laat zich gewoon lekker verteren, ontspannen. Dat moet kunnen in aanloop weer naar zo'n druk seizoen, want hij staat volgend jaar wel
druk. Hij heeft ook wel de Amerikaanse burgers al te pakken, zie ik. Want hij is echt dun zo. Is hij niet, hè?
Nee. Hij heeft een mooi onderkindertje al.
Ja, maar hij gaat wel beginnen, hoor. Dat gaan die jongens. Dat gaat,
ze gaan hem aftrainen?
Ja, nou, hij zelf. Ja, tuurlijk.
Maar goed, hij heeft wel voordeel. Hij is klein, dus hij zit niet snel aan die 80 kilo van met pakken en al, zeg maar. Dus dat scheelt. Tot slot dan nog eventjes. Fans die doen gekke dingen, vooral in Aziatische landen. Die Japanse fans, we kennen ze natuurlijk met alle gekke uitdossingen. Maar ze komen ook steeds meer met cadeaus aanzetten. Hmm. En in Indonesië bij de MotoGP had dit meisje voor Fabio Quartararo, die single is, wel een heel bijzonder cadeautje.
O jee.
I always have something new for Fabio. He makes me never run out of ideas. This one is marriage certificate and he's going to sign it here. That means after I met him, we're going to be officially husband and wife. Oh my god, he doesn't want to be my husband. He said no. Thank you, husband.
Nice Björn, can you picture with me? He's my husband!
Huh? Wel.
Met de foto's wel. Ja, ik denk dat even het PR-team gecheckt heeft. Zitten we hier ergens aan vast als ik dit teken? Ja, ja of nee?
Het zag er ook een heel onofficieel document uit.
Ja, maar het was leuk.
Ja, mooi.
Goed, en nu zit hij de lul in Indonesië.
Ja. Die komt er niet meer, die komt er nog niet meer uit.
Nee, dat is een mooie afsluiting.
Goed, we gaan heel even tussenuit. We zijn zo meteen weer terug. En dan praten we verder over de Grand Prix
Jack,
van Singapore.
Kan jij hier even tekenen?
En we blikken ook nog even terug op het bijzondere MotoGP-weekend in Indonesië. Tot zometeen.
Met het kruisje? Met het kruisje?
Welkom terug hier aan de stamtafel van het racecafé. De driver of the day was Fernando Alonso. Al had er misschien nog wel wat meer in gezeten. Sorry. Er had misschien nog wel wat meer in gezeten. Want hij was niet erg blij met zijn team.
34 to go. If you speak to me every lap, I will disconnect already.
Ja, hij vond het zelf eigenlijk bizar dat dit zoveel aandacht heeft gekregen in de media. Weet je wel, en heeft er ook een tweet over vandaag gestuurd. Van jongens, het moet gaan over de race. Het moet niet gaan over wat er allemaal op die radio gebeurt.
Ja, ik ken het gevoel, weet je. Soms zijn de engineers die praten gewoon te veel. Soms praten ze te weinig. Het is ook een fine line wat je wil horen als rijder. En dat die combinatie met je engineer over hoe je wil communiceren tijdens die race, in die auto. Ja, je zit scherp van de snede.
Spreek je dat van tevoren niet af?
Ik heb toevallig vorige week een meeting gehad van 2 uur lang. Voor mij om 10 uur 's avonds, omdat het in Amerika natuurlijk later is. Maar dat gaat dan over van, we hebben gewoon 10 races bekeken, telkens een uur per race. Een aantal momenten eruit gehaald van, wat wil ik van je horen? Want ik heb een nieuwe engineer, die heeft nog weinig ervaring met radiocommunicatie. Ik zeg gewoon, dit wil ik weten, dat vind ik belangrijk. Dat moment moet je je mond houden. En op dat moment moet je me motiveren. En op dat moment moet je juist gewoon zeggen van, gozer, ga je nog gas geven?
Ja.
Dus het is al die elementen. Je bent gewoon ook een soort cheerleader op de radio. Maar je kan ook heel vervelend zijn als engineer.
Heb je ook van die dingen? Staat hij in de
Ja, maar soms helpt het, weet je. Soms,
nou, hier was de melding, je hebt nog 34 ronden. En dat vond Alonso, hou op. Wat vind jij ervan, Olaf?
Alonso heeft alle recht om te zeggen wat hij wil. Want dat is wat hij op dat moment voelt. Weet je, hij zegt ook, hij waarschuwt. Als we dit elke ronde gaan hebben, houden we dan maar even lekker mee op. Want ik zie zelf al waar ik mee bezig ben. En dit was natuurlijk in het begin van de wedstrijd. Dus zat hij nog niet zo heel lekker in, volgens mij. Hij had natuurlijk ook een eerste pitstop die niet lukt. En hij pakt uiteindelijk natuurlijk wel gewoon een 8e plek op start-finish. En dus uiteindelijk een 7e positie. Ja, dit is Alonso te voeten aan. En wat ik er zo knap aan vind, want het is niet alleen dit. Er zijn veel meer boordradio's met hem. Er zijn jongens, en ik noem niet alleen maar Lance Stroll, die alle hersencellen die ze hebben nodig hebben om die auto op de baan te houden. Alonso zit daar, er gebeurt wat en hij weet wat. Hij praat over dingen. Hij zegt, hey, dat zit zo, denk aan dit, denk aan dat, denk aan dit. Dus hij heeft gewoon schijfruimte, hij heeft capaciteit over. En dat vind ik heel bijzonder. En zijn fighting spirit is echt geweldig.
Weet je, het is ook per persoon verschillend.
Tuurlijk.
En per raceweekend bijna verschillend. Hè? Tijdens een straatcircuit heb je meer concentratie nodig. En als je dan telkens op de uitkomen van een bocht iets hoort, dat is onhandig. Maar
ik geloof wel heel erg in teambuilding, hoor. Dat je met iets samen, dat zie je bij Peter Bonington met Lewis Hamilton. Dat ging ook als gesmeerd, als wat. En nu zit Lewis ook met een hoop gedoe. Ja. Terwijl hij waarschijnlijk ook 100 keer gezegd heeft, wat wil ik wel horen en wat wil ik niet horen.
En zijn engineer bij Mercedes al die jaren. Op een gegeven moment weet je wanneer je moet motiveren of juist moet zeggen van, hey, let even daarop of daarop.
Ja, Max en Giampiero, dat is ook gewoon een 2-1.
Jij noemde net al heel eventjes, hij kwam als 8e over start-finish.
Ja.
Hij is uiteindelijk 7e geworden, omdat een tijdstraf kwam voor Hamilton, die de laatste ronde doorreed met eigenlijk zonder remmen.
Wat staat er achter het woord laatste? Een ennetje of laatste?
Ik dacht alleen de laatste, maar het is de laatste ronde.
Jezus man, hij heeft echt gewoon heel veel ronden. Ja. En wat ik belachelijk vind van de FIA, zal ik het nog één keer zeggen?
Ja.
Belachelijk. Als er iemand op de boordradio komt die roept, I've lost my brakes. Nou, als er dan ooit is dat je een reden hebt om de meatball van, joh, er is een mogelijk defect in je auto, wat ze gaven voor die halfhangende voorvleugel bij je dinges, deze meatballvlag, dan is het dat. Want het gaat om veiligheid. Het is straatje. Wat denk je wat er gebeurt als hij echt alles mist? Nou is een systeem van de Formule 1-auto zo ingericht als je het linkerwiel eraf hakt, dat die andere 3 nog steeds remmen. Maar wat hij dus had, is dat hij de linkerbochten wel haalde, want er ligt de druk op buiten. Daar had hij nog wel een rem. En de rechterbocht niet. Die stak hij gewoon allemaal af. En die Alonso die was woest na afloop dat het kon. Toen zei ze al, ja, maar die plek die gaat... Maar dan geven ze daar een 5 seconden straf voor. Terwijl ze hebben veiligheid zo hoog in het vaarwel staan.
Ik vond het wel bizar. En, je zag gewoon de vonken eraf komen, hè, tussen linker voorwiel. Dus ze zat echt alsof het... nou, ze hebben carbon remmen.
IJzer op IJzer.
Ze hebben carbon remmen natuurlijk. Maar je zag gewoon letterlijk de vonken uit dat linker voorwiel komen. Ja, inderdaad. Het is, maar uiteindelijk kan de FIA dat niet helemaal aanvoelen of zien hoe onveilig het is. Het is vanuit het team en vanuit het gevoel van de rijder van hoe kan je nog remmen. Heb je een zacht pedaal, heb je een hard pedaal, dat weet de FIA.
I've lost my brakes, dat lijkt me toch duidelijk zat.
Ja. Mm. Maar een rijder gaat ook niet echt met
Engelse rijder
zonder remmen door. En het is, wat zei je?
Hij is Brits, toch?
Ja. Is dat
wat ze ook kunnen doen. Ja, maar zij kunnen natuurlijk met de teams communiceren. En zij horen dit ook. Dan kunnen zij opheldering vragen. Hoe zit het met die remmen? En als zij geen goed antwoord, dan kunnen ze ingrijpen.
Precies,
en nu is het
als je de boordradio's van Leclerc gehoord hebt... en dat gaat ronden na ronden zo door. Want zo gedetailleerd zit Ferrari er dus in. Ze lopen natuurlijk al een jaar te klooien met die remmen. Is dat ze dus ronde na ronde tegen Charles Leclerc zeggen... Lyco, lift and coast... 30 meter voor bocht 2. Tot zo gedetailleerd gaat het. Het gaat weer wat beter. De temperatuur komt weer wat terug. Ja. 20 meter voor de volgende bocht. Waarop op een gegeven moment, na al die rondes, Leclerc er ook klaar mee is. Hij zegt, ja, ik zit een beetje 200 meter per rondje te laikouwen hier. Ik geloof het wel even een beetje. Ja, nu kan je weer. Oh, nu wordt je achterrem te warm. Dus het staat bij Ferrari zo marginaal. En ja, dat levert in dit geval levert een probleem op. En ik vind het gewoon geen goed signaal als iemand roept... ik heb geen remmen, dat je daar
goed
mag rijden.
Ja, maar ik vond sowieso dat Lewis Hamilton iets had dit weekend... waarvan ik denk, is die heilig verklaard of zo?
Vaak.
Toch?
Vrijdag.
Hij had het ook bij het binnenkomen in de pitstraat.
Nee, code rood. Er is een code rood op vrijdag. Ja. En hij komt langs waar de auto kapot stond. En daarna gaat hij gewoon volle bak. Hij bleef wel een beetje binnen die delta, maar echt volle bak door. Toen kreeg hij ook nog op zijn bordradio... you can attack the pit lane. Dus hij komt de pit lane binnengeblazen, de pitstraat binnengeblazen... tot aan het punt waar hij 80 mocht met bijna 4 geblokkeerde remmen. En ja, nee, ondanks het feit dat we vonden dat hij wel wat langzamer had mogen rijden... geef hem geen straf.
Omdat hij zijn auto onder controle had.
Juist, Ollie Bearman had het in Singapore. Die kreeg 10 plaatsen Christaf.
Ja,
of in Silverstone. Hey. Was omdat hij crashte. Maar dit is niet goed, want een rode vlag betekent ook dat een marshal langs de baan denkt... hé, daar ligt een stukje carbon. Ik loop even de baan op, want ik kan het wel oppikken.
Maar ik denk dat het door de gouden helm komt. Het ziet er best wel heilig uit. Jij vraagt of hij heilig is, maar...
Ja,
maar
de gouden helm is een oranje shirt.
Het is een Engelsman.
Ja. Oh, het is een Engelsman. En oranje bril.
Ja. Niet bij me. Ik heb wel een paar oranje vegen op mijn broek... omdat Jack net hier die chipito's aan mij af...
Ja, maar dat was heel vriendelijk.
Maar het staat me goed. Meer staat me niks.
Had je gewoon je eigen shirt kunnen doen? Ja, dan zien we niks van.
Maar mag je hem wel even aan, hoor?
Nou, dan ben jij topless.
Ik heb een shirt.
Ja, even. Het was toch een Wilhelmus in Singapore natuurlijk. Want Maya Weug in de F1 Academy... en Nina Gademan, die reed er ook... die was 8e en 6e uiteindelijk in de races. Maar Maya had al de pole position. Reed zich in de sprintrace naar een mooie tweede plek. En in de hoofdrace, ja, bij hen was het nat nog voor de Formule 1 race. In de laatste ronde pakt ze haar grote concurrenten voor de overwinning. En ja, dat brengt haar heel goed in de stand. En die stand gaan we zo meteen kijken. Maar we willen natuurlijk even een updateje van Maya hebben... over haar waanzinnige weekend.
Hoi allemaal, met Maya hier. Net klaar in Singapore, op het vliegveld terug naar Italië. Ja, het was een lekker weekend. We hebben pole positie gehad. En dan ja, tweede plaats op zaterdag vanaf P8. Dus het was een mega race. En gisteren was het niet makkelijk. Het begon te regenen. En dan ja, op de laatste ronde in het nat met sliks op een straatcircuit. Om die inhaal te doen was echt super cool. Maar het was echt nodig voor het kampioenschap. Dus ja, super blij dat we gisteren hebben gewonnen. En ja, nu nog maar 9 puntjes op naar Las Vegas. All in. En ja, we zien jullie daar. Doei.
Ja, ze zegt al, all in Vegas, staat 9 punten achter. En daar zijn nog een sprintrace, een hoofdrace... en ze krijgen nog punten voor de snelste raceronde en voor een pole position. Dus ze heeft het helemaal in eigen hand. Dus als ze weer zo'n weekend heeft als in Singapore, dan komt het goed. Maar goed, dat kan je niet zeggen.
Jij zegt, ze heeft het helemaal in eigen hand. Ik begin altijd een beetje achter mijn oren te krabben... als ik hoor dat dan die Dorian rijdt voor Mercedes. De vrouw van de baas van Mercedes is mevrouw Wolf. De baas van de Formule 1 Academy is mevrouw Wolf. En Dorian wordt het hele jaar al op handen gedragen door Mercedes. Dus ik zou alleen maar tegen Maya willen zeggen... Succes.
Nou, dan moeten we zorgen dat Nina ertussen zit, want dan kan ze niks doen.
Ja, die kan van alles. Ja, die gaat ervoor.
Dus laten we hopen dat het goed komt voor Maya. Ja, dan eventjes Rocco Coronel, de zoon van Tom. Die rijdt al het hele jaar in Engeland in de autosport, moeten we dan zeggen. Die is van de karts overgestapt naar de Ginetta Cup. Waar ook Lando Norris in het verleden kampioen is geworden. Dat is eigenlijk een beetje zo'n tussenstap tussen de formuleklasse waar hij nog te jong voor is. Ja, je hoort het goed. Rocco was te jong om in een Formule 4-auto te rijden. Ja. Maar die werd daar dit jaar toch wel redelijk dominant kampioen tussen allerlei andere jonge talenten. Want die rijden daar allemaal. Dus ja, dit is een mooie geweldig. Stap voor hem. Dan uitstapje naar de motorsport. De Nederlanders in de Moto 2. Colin had een oké weekend, kunnen we zeggen. Die reed uiteindelijk naar P8 in de race. Na een disqualificatie van de nummer 2. Dus dat is een prima resultaat. Zonta werd daardoor uiteindelijk P15. Dus ook in de punten. Maar het was niet makkelijk voor beide Nederlanders. Maar toch, allebei punten is een prima resultaat.
We gaan even naar de MotoGP. Dit weekend op Lombok, Indonesië. Ja. Het meest besproken moment is toch wel de val van Marc Marquez en zijn blessure.
Ja, Marc Marquez is vorige week kampioen geworden. En die zit nu in de race, heeft een moeilijk weekend. Marco Bezzecchi komt even binnen doorkijken. Die neemt hem als het ware mee, waardoor ze allebei crashen. En Marc Marquez breekt hier zijn rechter sleutelbeen. Ja, eigenlijk op het moment dat het asfalt ophoudt en de grindbak begint, maakt hij een vervelende stuit. Want let maar eens goed op. Kijk, Bezzecchi is zoveel sneller. Ja, die overschat de situatie gewoon. Ook Marco Bezzecchi gaat erachter in het stof. Ontiegelijk op zijn gezicht ook nog natuurlijk.
Ja,
het is die landing.
Marco is relatief oké. Okay. Hij heeft geen breuken. Maar Marc heeft dus zijn rechter sleutelbeen gebroken. En die ging van het circuit af met de Mitella. Vloog meteen naar Madrid om zich daar te laten opereren. En hier voor het einde van de race was hij al richting de uitgang. Relatief oké. Okay. Hij zei voor het weekend nog van eigenlijk had ik wel een maandje vrij willen hebben. Want het was allemaal hectisch wat er gebeurd was. En het was voor hem ook heel beladen. Ja, op deze manier krijgt hij dat maandje ook, maar niet op de manier die hij wil.
Het was een enerverend moment. Want je zou bijna vergeten, het was gewoon knotsgek dat hele weekend, dat er een rookie de race wint.
Ja,
Fermin Aldeguer, vorig jaar nog wel eens bekritiseerd dat hij op deze motorfiets mocht stappen. Is hij het wel waard? Nou, hij had al een paar podiumplekken geboekt dit jaar. Maar hij ging dominant. Van start tot finish is hij naar de overwinning gereden. Achter hem was het grote chaos, maar hij pakt gewoon in zijn debuutjaar een overwinning. Dat is vrij zeldzaam. Dat is Jorge Martin.
Het team van Alex Marquez, toch?
Het team van Alex Marquez. Alex Marquez werd zelf derde. Die staat nog tweede in het WK. Dus ze hebben een goede motorfiets. Een Ducati is een jaar ouder dan waar Marc Marquez op rijdt. Alleen, ja, dat is eigenlijk een betere motorfiets. Ja, de mensen thuis die dat niet volgen denken, hoe kan dat? Dat een jaar ouder beter is. Maar het kan wel eens gebeuren. En Fermin Aldeguer, 20 jaar jong.
Is het nou een man voor de toekomst dan gelijk? Zeggen we van, hij is gewoon echt heel goed en nu komt het eruit? Of is het een eenmalige...
Nee, het zou wel vaker kunnen. Ik weet niet of die wereldkampioenschapsmateriaal is, maar dat hoeven ze ook niet allemaal te zijn. Maar gewoon dat jij een race weet te winnen in je rookiejaar is natuurlijk wel knap. Maar deze machine, de Ducati, is wel gewoon de beste dit seizoen. Niet by far, zeg maar, inmiddels meer, maar het is wel gewoon...
Jij zou hem ook winnen op die motorfiets.
Ja. Achterstevoren nog wel.
Maar dan zou je niet de ene jongste zijn, wat hij dus wel is.
Ja, ja. Ik zou de oudste zijn, denk ik.
Maar toch ongelooflijk knap, dat wel.
Ja, zeker.
Goed, heren, het racecafé gaat zometeen dicht. Dus ik zou zeggen, pak de filtjes er maar bij.
Ja, gaan we weer. Ja.
Ik heb er volgens mij geen ene. Nee, dat is heel goed. We gaan de stellingen doen. Het afschaffen van blauwe vlaggen zou de Formule 1 leuker maken. Het afschaffen van blauwe vlaggen zou de Formule 1 leuker maken. Beetje naar aanleiding van
de Amerikaan moet dit zeggen.
In de laatste ronde in Singapore, heel veel blauwe vlaggen. Waarom ben jij het daarmee eens?
Nou, ik vind het gewoon leuk om eens te doen. Je zit allemaal oneens. Ja. Maar ik vind het... het zou, ja, je vraagt, wordt het er leuker van? Ik denk dat het wel lachen wordt. Maar ik denk dat het niet beter wordt voor de... Nee. Maar het wordt wel
Het is een Amerikaanse stijl, is het, dus daar zijn ze het gewend. En in Europa natuurlijk helemaal niet.
Maar bij Renger, ik heb wedstrijden van Renger, daar kan het niet anders. Omdat je natuurlijk met al die verschillende klassen zit, die met 60 auto's soms op de baan zit, met die enorme verschillen.
Blauwe vlag.
Daar zou ik het heel normaal vinden. En daar is het dus niet.
Als ik een ronde achter lig, dan mag ik de leider inhalen. Dan heb ik me unlapped. Dan lig ik weer in dezelfde ronde als de leider. Lange afstandswedstrijden weliswaar. Als er dan een gele vlag of een safety car komt, dan sluit ik weer aan. Dan zit ik er weer vlak achter. Dus dat is de reden waarom wij mogen unlappen. Mm-hmm. En dan, blauwe vlaggen zijn dan wel...
De laatste keer dat wij dat gezien hebben was Esteban Ocon bij Max Verstappen. Dat liep niet helemaal goed af.
Nee,
en dat heeft nog een taakstraf op. Dus,
een gezellige weegschaal. Een gezellige opstootje.
Jack, jij was het ook mee oneens?
Ja, gevaarlijker worden daardoor, denk ik.
Dat kan bij ons niet.
Nee, kan niet.
Ja. Oké. Okay. Dummy pitstops moeten verboden worden. We hebben dat dit weekend gezien.
Geweldig.
Niet verbieden, want het is zo leuk. Ja, Olaf.
Nou ja, goed, even persoonlijk hoogtepuntje voor mij uit de wedstrijd. Dat Jack en ik samen natuurlijk voordat het allemaal zich zo ontvouwde al riepen van wacht even, nu gaan we een spelletje spelen. Dan komt er ook nog een boordradio box to overtake. Dan zien we dat ze zelfs de pitstraat inlopen met banden uit de bandenwarmers. Nou, dan weet je, die gaat echt nog lang door. Het was vrij duidelijk het spelletje. Ze hebben geprobeerd om Red Bull erin te tuinen. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Weet je, want toen was het steen. Kijk, dit, nu weet je, die komt ook niet heel snel komen. Want deze banden moeten weer terug de bandenwarmers in. Ja. Hey, ik vind het prachtig als jij de boel kan tricken. Dan zitten ze daar maar allemaal heel op scherp. En dan zie je dus dat ze door deze spanning bij Red Bull niet op hun telefoon naar het voetbal konden kijken. Ja. Bij Mercedes wel.
Het mag officieel al niet, want een aantal jaar geleden hebben ze deze regel erin gegaan dat het dus officieel niet meer mag. Maar het is natuurlijk wel slim, want als jij daar met je hele crew gaat staan, iemand anders moet daar ook net achter een pitstop maken. Die moet dan om die mannen heen rijden ook, zeg maar. Dan win je natuurlijk per saldo ook weer een klein beetje tijd mee. Terwijl ze er nu tegenwoordig steeds meer schuin in rijden.
Maar is dat een van de redenen waarom ze dat toen hebben verboden ook? Dat het niet meer mag, dat je niet zonder reden die pitstop...
Ja, maar je kan elkaar bewust zeg maar hinderen. Maar goed, het is nu ook al verboden. En heb jij gezien dat ze een straf hebben gekregen?
Nee, maar goed, je kunt het in die zin niet verbieden. Je zou het alleen maar kunnen verbieden als er geen boordradio's en dergelijke zijn, wat ze eigenlijk niet willen.
Ja, maar
dus er loopt een crew naar buiten en er loopt een andere crew naar buiten om de naar buiten gelopen crew te piepelen.
Ja.
Dat mag niet. Maar als er boordradio's vooraf gaan, dan, ja, laat maar zien. Want dan is dat altijd een tactische beslissing. Ja, maar we veranderen hem in. Stay out.
Ja, ja, ja.
Renge, als jij in de auto zit en je hoort Bip binnenkomen voor je bandenwissel en ja, je denkt, oké, dat ga ik nu doen. En 3 seconden voordat je de pist staat inrijdt, dan, oh nee, blijf buiten. Wat doet dat met jouw concentratie? Ja. Moet je dan lachen of word je boos?
Ligt aan de stand van je banden, denk ik.
Ja, zeker. Nee, kijk, uiteindelijk is het gewoon... je wil gewoon de wedstrijd winnen. En ze hebben echt wel bedacht waarom ze het doen. Dus ik vind het wel een mooi spel. En als je dan in die auto zit en je krijgt op de radio... Hey, bijvoorbeeld het bericht is, als hij naar binnen gaat, ga je ook naar binnen. Maar dit zijn een paar van die dingen die heb je van tevoren wel besproken... omdat je het niet weg wil geven. Dus je mag ook niet met codetaal praten. Dat mag niet. Hè? Dus je mag geen geheimtekst verzinnen.
Wel, hoor.
Dus maar je kan natuurlijk van alles afspreken van tevoren hoe je het gaat aanpakken.
Ja, dat is maar net hoe je de vraag stelt. He, als ik de vraag zo stel, dan moet je er niet naar luisteren. En als ik hem zo stel, dan moet je er wel naar luisteren.
Ja.
Gebeurt allemaal, hoor.
Dus maar je hebt capaciteit nodig, want als je het dan net even verkeerd hoort... dan.
Lance Stroll zou het niet helemaal goed gaan.
Verkeerd onthouden hebben.
Ja. Heren, de tv-registratie van de Formule 1-races moet beter.
Poeh. Nee, dat mag best zo slecht blijven.
De beste, in de autosport de beste. Ik vind het nog steeds de beste. Ja, absoluut. Ik vind dat Formule 1 het hartstikke goed doet.
Heb je koorts?
Nee, het gaat
zat er wat in je koffie?
Maar wat vonden jullie slecht dan?
Heb je last van je
prostaat? Nou, het heeft te maken, Renger, met het feit dat veel inhaalacties en gevechten achter die top 3.
Heb jij van Hamilton gisteren gemist dat hij de baan afsteekt? Heb jij van Sainz gezien dat hij mensen ingehaald heeft? Nee. Heb jij persoonlijke familieleden van allerlei coureurs in beeld gezien tijdens de wedstrijd?
Ja.
Eerlijk zijn?
Ik kan gewoon genieten van die wedstrijden, jongens. Sorry. Nee, maar ik vind de beelden gewoon geweldig.
Nee, de beelden zijn geweldig, maar ze vertellen het verhaal niet.
Het kan beter, maar er zijn gewoon heel veel series waar ze heel veel missen. En ik denk dat de Formule 1 gewoon een hele goede job doet... Met het neerzetten van die wedstrijden. Ja, sorry, jongens.
Ik denk niet dat je deze gaat
winnen. Nee, maar we hebben het over dingen. We hebben het over de techniek en ik heb het over de inhoud. Je moet met je camera's een verhaal vertellen. En dat laten ze steeds achterwege... doordat ze steeds meer live Drive to Survive willen worden. Wat heb ik eraan dat de vader van Berman 3 seconden zo in beeld... dat hij naar zijn zoon zit te kijken. Neem jij je vader mee naar een race?
Nou, zo min mogelijk, maar...
Prima, goed antwoord.
Nee, maar ik denk...
Nou, als je daardoor
Olaf, vanuit jouw
mist,
geschiedenis...
Juist.
Absoluut waar, absoluut waar. Vanuit de nieuwe mensen, mijn buurvrouw... die kijkt ook Formule 1 The Drive to Survive... die vindt het heerlijk om even die Berman en zijn vader...
Dit is een hele nette manier van Renger van der Zanden... om te zeggen dat ik een oude lul ben. En bedankt.
Daarover later meer. Het laatste rondje zit erop en de uitzending dus ook. Maar vrijdag gaan de cafédeuren alweer open.
Ja, want vrijdag zijn wij natuurlijk weer. De bar opent een kwartiertje later dan normaal, maar vanaf 11:15 ben je welkom in het racecafé. Renger ontbreekt dit keer. Hij race in Atlanta, de beroemde Petit Le Mans IMSA race. Dat is zaterdag live te zien op Ziggo Sport 3. Daarna schakelen we over naar Ziggo Sport 2 voor The Great Race. De Bathurst 1000 rechtstreeks vanuit Australië om 2:00 s'nachts. Zondag zien we de Ziggo Sport Tempesta auto in de laatste race dit seizoen van de GT World Challenge op het circuit de Catalunya. Zondagavond sluiten we traditiegetrouw af met NASCAR, live om 11:30 vanuit Las Vegas.
Renger, komend weekend Petit Le Mans, wat verwacht je ervan?
Nou, vorig jaar won ik hem en dat deed ik zonder lichten, want de lichten vielen uit.
Oh ja, die,
Ik weet niet of je die nog kan herinneren, maar... Yep. Een van de mooiste races uit mijn carrière, kan ik wel zeggen. Een van de beste ook.
Voorlaatste rondje voor je pitcrew.
Eigenlijk wel.
Voor je pitcrew. Voorlaatste rondje klikt die ding uit. Dan krijgen ze allemaal hartverzakking.
Ja, dat is een goeie. Ik ga denk ik de laatste 10 minuten allemaal kijken, jongens. Want ik heb dus voor de gein even mijn licht uit.
Kijk of de hersencapaciteit dan nog heeft.
Denk aan jou, Olof.
Iedereen kijken, aankomende zaterdag dus. Vrijdag zijn wij er ook weer. Wel een kwartiertje later vanwege het interlandvoetbal. En je kan er nog bij zijn. Ga dan snel naar ziggosport.nl/bezoek. En wie weet zien we je dan aanstaande vrijdag. Tot dan.
Adios.
Doedeloos.
Saluti.
Groeten in de klas.
Succes, Ringer.
Boef, oprot en jij.
Dummy pitstops moeten verboden worden. We hebben dat dit weekend gezien.
Nu die constructeurs niet tot de rit, de eerste volgende keer dat dit weer gebeurt, dan hebben ze echt aan Piastri de verkeerde gelopen.
Het kan gewoon niet, jongens. He, elkaar eraf rijden.
Het blijft onbestraft.
Logisch dat deze twee om de titel vechten, dat ze elkaar af en toe gaan
rijden. Over straatvechters gesproken. Ja. We hebben inmiddels Robert Dornbos aan de lijn.
Heerlijk bruggetje, Chris. Je bent nog niet verleerd. Klasse.